Dankjewel. Het is wel zo dat alle mensen wel thuis blijven, want ze moeten thuis naar de buis kijken. Die oproep hebben ze gedaan via de televisie en doen wij ook via de radio. In verband met de Amstel Gold Race en alle afzettingen en toestanden dit weekend. Dus blijf thuis en ga zeker niet naar Kaapwerk, want daar is controle.
Het
volgens Leon.
Maar als je toch gewoon normaal bent, heb je ook niks te vrezen. Wat is
dat? Ook dat, maar je komt sowieso niet naar Kaapwerk. Dus,
Nee, en waarom zou je...
Welkom, jij bent...
Welkom, Mels. Goedemorgen. Ja.
Je bent door de controle gekomen?
Ik heb geen controle gezien, moet ik eerlijk bekennen. En er is veel te zien op tv deze twee dagen. Ja. De uitvaart van Prins Philip
vanmiddag.
Ja. En dan hebben we morgen nog een race, Formule 1 race. En
ook,
inderdaad de Amstel Gold Race. Dus
ik rijdt morgen ook.
Ik vrees dat mensen...
De KNVB-beker...
Ik ben niet zo'n voetbalfan, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, dat komt naar Ajax.
Ik word altijd door een collega op de hoogte gehouden van wat Ajax gedaan heeft.
Ik heb Frans in de krant gelezen.
Oké.
Okay. En Patrick de Rey, hoofdredacteur sport, heeft zelfs beschreven hoe morgen grote evenementen het beeld vullen.
Oké, okay, nou ik
het
weet...
Het scherm vullen.
Ik heb in ieder geval wel gelezen over de muurtjeligger.
Wat?
De muurligger. Oh ja. Ja. Dus degene die achter het verdedigend muurtje gaat liggen op de grond om te voorkomen dat die bal onder het muurtje door toch het goal gaat.
Dan moet je maar Johan Derksen maar eens horen wat hij erover denkt.
Ook de sport staat niet stil, laten we het zo maar zeggen.
Maar we gaan in ieder geval even serieus praten. Hè?
Zo, is dit niet serieus?
Dan? Ja, dat is zo. Iedereen blijft toch thuis. Dus. Allemaal verstandige mensen. Ja,
praten we eens een keer.
Laat ik eens de mens achter de notaris zien en dan is het weer niet goed.
Ja, dat ga, ja wel, maar we kennen jou al heel lang, heel goed. We weten dat je een uitstekende mens bent.
Is niet iedereen met je eens, maar dankjewel, Joep.
Nee?
Nee? Als ik thuis mijn sokken op de verkeerde plek neerleg, dan...
Dat is het privé, daar hebben we niks mee te
doen.
Maar ik heb deze week dus toevallig televisies gekeken, heel lang, in verband met corona natuurlijk. En dan hadden ze het weer over die 2%. Wat houdt dat nou precies in?
Die 2% met de overdrachtsbelasting.
Voor die starters.
Ja. We hebben het er al vaker over gehad natuurlijk.
Ja,
dus...
ik snap ook niet dat het NOS-journaal nu pas daarmee komt. En bovendien, zouden ze het heel kort doen? Zouden ze kunnen verwijzen naar de gesprekken die wij hier voor Velke Radio hebben?
Maar Hilversum luisteren ze niet naar ons, denk ik.
Nee, ik heb het idee dat wij wel naar Hilversum 1 luisteren. Yes. Maar in Hilversum het bereik van Velke Radio niet ver genoeg reikt.
Maar ze hadden in ieder geval weer over die starters en over die 2%.
Ja.
Wat zit daar nou voor haken en ogen aan?
Nou, eigenlijk is het heel makkelijk.
Alleen de huizen zijn te duur.
Bingo, dat is het hele verhaal erachter. Nee, kijk, een starter die een huis koopt, mag één keer in zijn leven een huis kopen met 0% overdrachtsbelasting.
Ja.
Maar dan moet de starter tussen de 18 en de 35 zijn.
Ja,
en het pand moet niet duurder zijn dan 4 ton, punt. Boven de 4 ton betaal je toch 2% overdrachtsbelasting. Maar dat is dus als over de koopprijs.
Oh, dat is...
Heb je al eens een keer die 0% gebruikt? En de term starter is niet helemaal goed. Het is gewoon iedereen die een huis koopt en die vrijstelling nog niet eerder geclaimd heeft. Heb jij al een huis, stroom je door, heb je al eens een keer gebruik gemaakt van die vrijstelling? Of koop je een huis boven de 4 ton, dan ben je gewoon 2% kwijt. Maar... als je in dat huis gaat wonen. En dan heb je nog de beleggers. En dit wordt ook wel de Prins van Oranje tax genoemd. Vanwege een oranje teller die in Amsterdam nogal veel pandjes schijnt te bezitten met vrienden. Die betalen 8%. Nou, op zich 0, 2, 8%. De meeste mensen zullen dus 2% betalen. En één keer in je leven betaal je 0%. Verder niks spannends. Maar wat was nou het nieuws van deze week wat jij op de tv hebt gezien? Waarvan Constant zegt van ja, dat hadden we toch allemaal al kunnen weten door naar Velke Radio te luisteren.
Yes.
Het helpt heel weinig voor de starters, deze regeling. Het kost ontzettend veel moeite om het allemaal geregeld te krijgen en het helpt niks.
Dus dat is niet aantrekkelijk voor de jongens?
Nou, op zich wel, maar stelde jij een huiskoop van 3,5 ton en 0% belasting moet betalen, dat is heel fijn. Maar datzelfde huis van 3,5 ton was een jaar geleden 18% minder waard. Kostte 18% minder. Dus je krijgt 2% korting op je overdrachtsbelasting. Maar het huis zelf wordt gewoon 18% meer waard. Kost jou gewoon 18% meer. Met andere woorden, die starters die hebben er zo verdomde weinig aan.
Maar ze willen het wel stimuleren, want ze willen de startersleningen gaan regelen.
Ja, dat is het positieve punt, zal ik maar even zeggen. Er zijn startersleningen, dat zijn speciale leningen waarbij je dan in de eerste 2 jaar bijvoorbeeld geen rente betaalt als starter. Daarna ook in 30 jaar heel gelijkmatig kunt aflossen. En dat is dus bovenop wat je van de bank mag lenen. Maar dat is per provincie afhankelijk of ze het doen. En dan ook nog eens een keer in de provincie per gemeente. En nou kan ik de luisteraars van Valkenburg actueel geruststellen. De gemeente Valkenburg doet mee met die starterslening pot.
Maar wel nieuwe burgemeester, wat denk je dan?
Ja, nou wat mij daarvan opviel, kijk, ik ben gewend op een notariskantoor, wij controleren of die persoon die tegenover je zit wel eigenlijk die persoon is die het is. Niemand heeft de nieuwe burgemeester om zijn paspoort gevraagd voordat hij beëdigd werd. Ja, ik heb de livestream zeg maar even bekeken.
Maar is nog geïnstalleerd op Boemers,
hè? Ja, nou weet ik niet of dat een positief punt is op dit moment.
Ja, jawel. Ik ken het heel goed.
Oké. Ja, er waren wat probleempjes, meen ik, met integriteit en hoe Theo Bovens daar wel of niet bovenop heeft gezeten.
Hij heeft zelf gezegd van, het is goed zo.
Ja. Maar het viel me echt op, er komt een nieuwe burgemeester, toch iemand met bepaalde rechten. Zit in dat driehoeksoverleg met politie en openbaar ministerie. Wel of niet een waterkanon inzetten tegen mensen die... bepaalde meningen uiten in het stadspark en zo. En die wordt niet gecontroleerd of het die persoon eigenlijk wel is. Ik vond hem heel opvallend, als notaris zijnde.
Ja, dat viel dus inderdaad op dat het niet gebeurde in de raadzaal. Hè, wat jij toen, maar het zal daarvoor wel degelijk gebeurd zijn, hoor, neem ik aan, door de provincie. Of door de gemeente.
Ik denk dat ze hem zo goed kennen, deze burgemeester. Dat ze al zo vaak gesprekken met hem gehad hebben. Dat ze gewoon zoiets hebben van...
Heeft de orde in het kader van de integriteitskwestie... heb ik aan dit onderdeel van de discussie niet deelgenomen. even terug naar het punt wat je wilde zeggen. Die statusregeling. Limburg en de gemeente. Maar jij zegt voor de gemeente Valkenburg aan de Gul... of voor de luisteraars... een positieve mededeling. De gemeente Valkenburg aan de Gul neemt deel aan die regeling.
Correct.
Dus dat betekent dat starters in Valkenburg aan de Gul...
in Valkenburg aan de Gul iets makkelijker een huis kunnen kopen. Ook al is het in de tussentijd weer duurder geworden. Want terwijl we praten gaan de prijzen zo ongeveer door het plafond heen. Omdat ze net even iets meer kunnen lenen op hun inkomen. En dus ook meer huis kunnen kopen.
Duidelijk.
Muziek.
Vast. En levenstestament, ook daar hebben we het al heel wat keren over gehad, maar dat is toch een onderwerp wat eigenlijk steeds belangrijker wordt, of niet? Want zeg maar 30 jaar geleden zo speelde het helemaal niet.
Het speelde niet, maar de vergrijzing was toen ook een stuk minder en mensen zijn gewoon ouder geworden in de tussentijd. Ja, en als je ouder wordt, dan is de kans dat je iets krijgt waardoor je minder goed ter been bent, minder goed je zaken zelf kunt regelen, is dan gewoon groot. Ja. Groter dan vroeger.
Maar vroeger was het natuurlijk ook al, maar ja, toen bestond dit fenomeen nog niet. Ik denk dat dit,
Het bestond niet, misschien ook omdat de banken iets makkelijker waren. Hè, dat ze zeiden van oké, we kennen het gezin en we weten dat dit de oudste is. En die gaat dan voor de oude moeder de zaken regelen.
Maar waarom is het zo belangrijk dat je een levenstestament laat maken?
Nou, ik zeg altijd van met een levenstestament ben jij degene die bepaalt wie straks jouw belangen gaat behartigen. Onder jouw regeltjes, jouw wensen, in plaats van dat je daarvoor afhankelijk bent van de rechtbank. Want als je niks regelt, de rechter kan dan wel een bewindvoerder aanstellen. Het zal misschien een van de kinderen zijn. Maar de rechter heeft regels waar die bewindvoerder zich aan moet houden. En die regels...
Als jou dan iets overkomt, als ouder iemand, hè, als vader, zeggen. Moeder van kinderen...
Ja.
Dan denk je, de kinderen zullen er wel voor zorgen, maar in het rechtsverkeer?
In het rechtsverkeer.
Lukt dat zomaar
nee,
niet?
Nee, stel je krijgt ineens een hersenbloeding. Laten we het even niet over dementie hebben, maar gewoon een hersenbloeding. Van het ene op het andere moment kun je niks meer. Ja, juridisch, als er iets met het huis moet gebeuren, als er iets met je bankrekening moet gebeuren. Je kunt thuis verpleegd worden, maar dan moet de garage verbouwd worden. Is geld voor nodig, moet je naar de bank toe. Ja, moet jij naar de bank? Nee, je kunt niet naar de bank. Dat moeten dan de kinderen doen. En dan helaas zijn de regeltjes gewoon, jij bent de eigenaar. Jij bent degene die het moet doen.
Jij alleen
en niet een ander. Tenzij je dus of een bewindvoerder via de rechter hebt, maar dan... heb je die regels waar de rechter zich aan moet houden. En de rechter is gewoon heel strikt alleen handelen in het belang van de patiënt.
Of je hebt een levenstestament.
Of je hebt een levenstestament waarin jij hebt aangegeven, als ik straks het niet meer zelf kan, zijn Pietje en Truus degene die de zaken gaan regelen voor mij. En dit zijn de regels waar Pietje en Truus zich aan moeten houden.
Hoe werkt dat in de praktijk dan? Zo'n situatie is een levenstestament. Degene die het opgesteld heeft, die kan niets meer, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Die kinderen moeten met dat levenstestament dan waar naartoe? Of moeten ze laten zien bij de bank? Of...
Naar iedere instelling waar ze iets moeten regelen. Dus stel bijvoorbeeld...
Niet meer naar de notaris toe?
Nee. Je vader, je moeder zijn al bij de notaris geweest. Hebben daar dat levenstestament opgesteld. En vervolgens... Ja, kunnen de kinderen met dat document in de hand bewijzen dat zij dus degene zijn die gemachtigd zijn. En dat bewijs zit hem in die akte waarvan ze een kopie hebben gekregen. En dat laten ze dan zien bijvoorbeeld bij de bank. Zodat de kinderen een bankpasje krijgen met een pincode zodat ze kunnen internetbankieren. Of bijvoorbeeld de opstalverzekering die aangepast moet worden. Dat ze dat aan de verzekeringsmaatschappij kunnen laten zien. Of dat geld lenen bij de bank voor die verbouwing. Dat allemaal kan.
Is dat levenstestament er niet, dan moet je dus gewoon weer heel bijzonder naar de rechter voor een bijzondere aparte regeling.
Ja, en dat is dan, om even een idee te geven, dat verzoek bij de rechtbank kost ook geld. €250 ben je aan griffierechten kwijt. En wat zegt de rechter? Alleen maar in het belang van de patiënt. Dus als je nou zegt van ja, maar het is in het belang van het gezin dat misschien de spaarrekening van vader of moeder lager wordt, omdat er anders te veel belasting betaald moet worden, erfbelasting maakt niet uit, of inkomstenbelasting, dat mag niet van de rechter, want dat is niet in het belang van de patiënt zelf. Ja. En als je dan leest dat ABN AMRO Bank bijvoorbeeld nu zegt van ja, de spaarrekening boven de €150.000 moet je gaan betalen, de andere grote bank met het leeuwtje in het icoontje, alles boven de €100.000 mag je gaan betalen. Ja, zo dadelijk is het alles boven de €50.000 mag je gaan betalen.
Dus het levenstestament is veel en veel praktischer.
Veel praktischer, veel flexibeler voor iedereen.
Ernst Roedersoort, kandidaat-notaris, is onze gast. En we hadden zojuist over het levenstestament.
Correct.
We kwamen er eigenlijk op dat er allerlei... Ja, dingen in geregeld kunnen worden, hè? Zoals opnemen van geld, verkoop van een huis en dergelijke. Ja. Maar je kunt daar ook een soort gezondheidsparagraaf in opnemen, toch? Hè?
Dat klopt, ja. En daar komen mensen heel vaak met de vraag van ja, ik wil bijvoorbeeld euthanasie of ik wil aangeven dat ik niet tot het uiterste behandeld moet worden.
Of reanimeren.
Reanimeren, dat soort dingen. En ja, dan moet ik eerlijk gezegd altijd afremmen, want... We zeggen altijd wel van leg het bij de notaris vast, dan ligt het vast voor de toekomst. Alleen je ziet gewoon dat daar een probleem ontstaat als het gaat over de interpretatie. Ik bedoel, ja, wij hebben het over uitzichtsloos en ondraaglijk lijden, maar dat is dan in een notariële akte ineens een juridisch begrip. Terwijl als de artsen het hebben over uitzichtsloos en ondraaglijk lijden, dan is het ineens een medisch begrip. En daar zit een verschil tussen. En ik zeg altijd tegen de mensen, ja, en als u... andere ideeën krijgt, andere wensen krijgt, dan moet je weer terugkomen bij ons om dat weer vast te leggen en dan mag je weer je portemonnee trekken. Ga naar je huisarts toe voor dat punt en bespreek het daar, want de huisarts is deskundiger dan ik. Ik bedoel, ik weet ternauwernood waar mijn linker pink zit en de huisarts weet hoe
die
in elkaar
is. Er... In die situatie ook bij. Zo,
dat is het.
Gewoon op kantoor zit of je hebt een interview of Volker Radio.
Bijvoorbeeld, of ik schrijf een stukje voor een landelijk dagblad of wat dan ook. Ja, hè? Maar ik bedoel, ik ben er
maar
niet
die
bij, mag het niet eens.
Ja, die is op dat moment. En die heeft ook niet dat levenstestament, denk ik, meteen bij de hand of zo.
Nou, nee, want dat levenstestament ligt bij ons in de kluis. En de arts die kijkt in het patiëntendossier. Dus daar zit altijd een beetje een vreemde overlap. Mensen komen naar ons toe met het idee, we moeten het bij de notaris vastleggen. Want ja, dan is het vastgelegd. Terwijl wij eigenlijk altijd al doorverwijzen of terugverwijzen naar de huisarts met de boodschap, bespreek het daar, deskundig. En als er ooit iets is, dan moet je het daar vastleggen. Ja, en euthanasie, hè, niet reanimeren, nou dat is een eigen keuze. Niet behandeld willen worden tot een bepaald moment, ook dat is een eigen keuze. En eigenlijk moeten artsen dat accepteren, want het is jouw lichaam.
Die moeten ook weten dan.
En die moeten het wel weten. En bij euthanasie is het natuurlijk van ja, de arts wordt gevraagd om actief een einde te maken aan jouw leven.
Binnen wettelijke kaders.
Binnen wettelijke kaders.
En maar als iemand dus bij de notaris komt en zegt ja, natuurlijk, ik wil euthanasie laten toepassen op mij, wanneer ik daarvan, dan neem je dat ook op. Dan ga je geen discussie aan.
Ik heb helemaal geen moeite met euthanasie. Ik ken een oud-notaris die dat wel had. Die zei altijd van, ja, dat wil ik niet in mijn actes hebben staan. Oké, zijn geloofsovertuiging. Dan was dat een notariskantoor met twee notarissen. Dus die klanten werden dan altijd bij de andere notaris ingepland, want die had daar geen probleem mee. Dus op personenvlak heb ik er geen moeite mee. En we nemen het dus ook gewoon rustig op in die akte, maar wel iedere keer met de boodschap, niet alleen bij ons, ook juist bij de huisarts.
Dus al die wensen kun je laten vastleggen bij de notaris?
Ja, en euthanasie, ik heb de wetgeving niet in mijn vingers, dus ik weet niet precies wat de eisen zijn.
En dan vraag je het advies van de huisarts.
Dan zeg ik altijd,
de huisarts, die weet het protocol.
En die kent het protocol.
De voorschriften die er allemaal voor zijn. Ja. Dus dat inderdaad, dus het wordt opgenomen in het levenstestament.
Ja.
Het term euthanasie is maar de invulling.
Invulling en de is altijd bij de arts.
En de allerlei voorschriften daaromheen, dat is aan de medici. Hè?
Is aan de medici, absoluut.
Om dat te bepalen, komt dat voor en dergelijke.
Ja. En nou ligt er een wetsvoorstel waar misschien mensen ook over gehoord hebben als een van de breekpunten voor het nieuwe kabinet waar D66 en ChristenUnie wat anders over denken.
Voltooid leven. Hè?
Voltooid leven.
Maar dat is nou geen wet. Hè?
Het is een wetsvoorstel. Ja. En kijk, bij euthanasie heb je iets onder de leden waar je aan gaat overlijden. Daar is niet de discussie over. Hmm. Alleen wanneer je overlijdt is het vraagpunt. En bij euthanasie wordt dat moment dan door jezelf op een goed moment gezegd van nou, tot hier en niet verder. Hmm. En bij voltooid leven, heb ik begrepen, is het zo dat je niet echt een ziekte hebt, maar dat je het gewoon wel gezien hebt hier. En dat je dan zegt, van voor mij hoeft het niet meer.
Hele
stap verder. En één van de dingen die daar speelt, is dat je moet minimaal 75 jaar oud zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Ja. En euthanasie...
Constant, wij hebben geluk.
Ze willen ons opruimen.
Voorlopig niet.
Ik wou zeggen van doe dat nog niet, want met wie moet ik anders hier in de studio zitten?
Eén van ons tweeën. Blijkbaar, wie het eerste gaat.
Blijkbaar zijn er mensen en blijkbaar is er een politieke partij die vindt dat die mensen recht hebben op. Maar zover is het dus af te zeker.
Het is niet. Kijk, en ik kan het me wel voorstellen. Kijk, het is mijn lichaam. Waarom zou ik niet mogen beslissen wanneer ik stop met leven? Als het voor mij genoeg is.
Maar
ik ben 95 en al mijn vrienden zijn al lang overleden. En ja, ik heb eigenlijk niemand met wie ik praat en dergelijke. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dit soort gedachten.
Levensovertuiging.
Je hebt ook heel veel mensen die toch aan die 100 gaan of eroverheen gaan, die toch willen blijven leven.
Dat is persoonlijk. Ja. Dus ik maar, kan het me wel op zich voorstellen van D66 dat je hiermee komt. Ja, zij zeggen dan, je leidt als het ware aan het leven. Ja. Okay.
Zolang die situatie er nog niet is, dus zolang de wet nog niet het voltooid leven gekaderd heeft. Hè?
Ja.
En zolang ook als iemand het toch wil en je zou zo iemand helpen, dan ben je ook helemaal strafbaar. Hè?
Dan ben je strafbaar, want dat is hulp bij zelfdoding. Ja. En
daar komen we zo op terug.
Daar komen we zo op terug?
Ja, daar komen we zo op terug. Okay. Daar hebben we een vraagje over. Constant, je had een vraag aan Ernst.
Nee, we gaan nog even verder. We hadden zojuist even over het voltooid leven. Hè, als zijnde een discussie binnen de politiek hè, om dat wel of niet in de wet te regelen.
Ja.
Zolang dat niet het geval is. Is het zo dat je niet gewoon iemand mag helpen om te realiseren?
Nee, als iemand dus zegt van voor mij hoeft het niet meer, ik zie het niet zitten, dan mag je hem dus niet helpen bij die zelfdoding, want hulp bij zelfdoding is strafbaar.
Maar dan is het dus gewoon zelfdoding,
zelfmoord, punt.
En familie wat er ook, mogen daar niet bij, want die worden dan ook nog door het Openbaar Ministerie vervolgd.
Die worden echt vervolgd en gisteren las ik nog een stukje in de Trouw, de krant, over zo'n situatie. Waarbij iemand vervolgd is omdat hij zijn oudere stiefmoeder, hij zei van ik voel het gewoon als mijn moeder, in het verzorgingshuis uiteindelijk geholpen heeft met de medicatie te nemen, zodat ze eerder overleed. Het hoefde voor haar niet meer. En dit was dan een wat oudere dame, maar er is een vereniging, ik meen dat ze het Laatste Wil heten. En die hebben nu een proefproces aangespannen tegen de overheid. Om ervoor te zorgen dat mensen die dus niet direct een een ziekte hebben, ongeacht hun leeftijd, dus dat is het verschil met voltooid leven, dat de mensen die die mensen helpen bij de zelfdoding niet vervolgd worden. Dus dat de familie er gewoon bij kan zijn op het laatste moment.
Het schuift zo steeds meer op. Hè?
Het schuift heel erg op. Er worden natuurlijk ook de bijzondere situaties, bijzonder tragische situaties genomen. Dat, om de publieke opinie natuurlijk wat te bewerken. Maar vorige week stond er een grote advertentie met Petra Nasseur, de actrice, in de krant. Over dat ze dus dit willen gaan regelen. Hulp bij zelfdoding, ongeacht of je een ziekte hebt, ongeacht je leeftijd, dat dat dus niet meer strafbaar moet zijn. Ja, heel zwaar onderwerp. Ik vrees dat de luisteraars waarschijnlijk nu met hele andere ogen gaan kijken om 3 uur naar de uitvaart van prins Filip. Want dat is natuurlijk net zo zwaar, of is minder zwaar, maar heeft ook met de dood te maken. Maar het komt gewoon bij de notaris ook ter sprake.
Ja, inderdaad. Ja, inderdaad, zoals je zei, een gevoelig onderwerp. En als er behoefte aan is om hierover met iemand ook te praten... Dan kan dat. Hè. Het is de crisislijn 113. Is een telefoon. Of het is zo www.113.nl.
Ja.
En daar kan men ook in contact komen om over dit gevoelige onderwerp verder te praten.
Ja,
dus... Aan de andere kant is het goed dat we dit al ook vanuit het optiek levenstestament even aan orde gesteld hebben.
Optiek levenstestament. En maar iedereen die ermee zit, speel je met dit soort gedachten, bel 113 of 0900 0113 mag ook, of www.113.nl.
Goed, we luisteren naar muziek, reclame, nieuws en komen straks nog even weer terug.
Als u luistert inderdaad naar het tweede gedeelte van Valkenburg Actueel. En voordat we gaan starten met ons Marijke Provoo, gaan we even nog 1 item met Ernst doornemen. Ernst, is toch goed, hè?
Wat mij betreft wel. Ja, eigenlijk is het niet zo goed, moet ik eerlijk bekennen.
Je bent toch niet met de fiets en je hoeft niet naar Maastricht te
dus. Nee, maar ik ben wel gisteren 4 keer over de finish gegaan.
Oh.
Ik moest toevallig op de Rijksweg zijn hier in Bergen te Blijt gisteren. Oh,
dat kan niet, want gisteren was je al afgesloten.
Nee, ik mocht er langs.
Dan durf ik wel te gokken dat jij morgen de winnaar bent.
Nou, ik heb ingezet op jou, Constant. Jij hebt meer ervaring op de fiets dan ik, namelijk.
Ja,
maar het gaat dus over die Amsterdam.
Maar wat is jouw waard dan? Dat ik als nummer 2 over de finish kon? Dan kan het niet waard zijn.
Mij is het niks waard. Ik heb namelijk op jou gegokt als nummertje 1. Dus jij moet als eerste.
Maar als ik op 2, als tweede ga, dan heb jij pech gehad dus.
Dan ben ik mijn geld kwijt, ja.
Nee, Ernst, hij veegt mijn gas voor mijn voeten weg, hè.
Dat weet ik niet.
We hebben het in feite over matchfixing. Om maar eens even mooi
in verband met de Amsterdamse
mooie Limburgse woorden gebruiken. Ja. Matchfixing.
Ja, het is voor de luisteraars. Matchfixing is dat mensen dus al van tevoren weten wie de wedstrijd gaat winnen.
Ja,
wie
maar
gaat
dat is niet zo.
En daarop gokken. Hè?
En vooral daarop gokken natuurlijk. En grof geld daarop inzetten.
Daar gaat het om.
Juist.
En dat kan nog toenemen ook. Hè. Maar je mag straks wettelijk... Mogen, hoe is het ook alweer, digitaal? Hè?
Op dit moment mogen we alleen nog maar gewoon gokken, legaal gokken, zeg maar eventjes, bij het casino boven in Valkenburg. Ja. En je mag af en toe eens een lot kopen in een of andere loterij. Maar straks mogen we ook op internet gaan gokken. Dat mag nu nog niet, maar dat komt eraan. Ik meen 1 september of 1 oktober, dus pas na de zomer. Alleen... Omdat er uit de ingelegde weddenschappen, de gemaakte weddenschappen, patronen gehaald kunnen worden. Dat er misschien ineens, ik noem wat, FC Cambuur echt wordt, fors wordt ingezet. Dat ze niet alleen promoveren naar de eredivisie, vanuit de eerste divisie. Maar dat ze zelfs volgend jaar de KNVB-beker winnen. Dan weet je dat er iets aan de hand is. Niks ten nadele van Cambuur, maar het is wel even een grote stap namelijk. Dan zou er sprake kunnen zijn van matchfixing. Dat criminelen dus sporters omkopen om juist te verliezen, zodat een onbekende wint. Of, en daar dan op gokken op die zekere uitkomst. Ja,
dus dat is in feite de kern, gokken en criminelen.
Gokken en criminelen, want op die manier kun je crimineel geld witten bijvoorbeeld. Je gokt en ineens heb je een uitkering van een legaal bedrijf van een ton bijvoorbeeld. Terwijl je 5000 euro cash hebt ingelegd, bijvoorbeeld. Mm. Nou, dat zijn van die dingen. Daar wil de overheid, maar ook de sportbonden willen dat niet. Het moet clean zijn. Nou, en de sportbonden dachten dat die patronen die wetkantoren zouden zien... dat die aan hun gemeld zouden worden. Zodat de dartsportvereniging weet dat sporter X misschien niet helemaal netjes is. Mm. Of dat ze weten dat duursporter Y niet netjes is. Of dat tennisser Z niet netjes is. Alleen nou blijkt ineens dat dat niet kan. Die gegevens mogen die wetkantoren alleen maar doorgeven aan een instantie van de overheid. De FIU, de Financial Intelligence Unit.
Dan komen zo'n typisch Limburgs woord. Hè? Ja.
Een heel normaal Nederlands woord voor galgjes.
Dat heeft wel een voordeel trouwens, hè? Dat Engels toch wel. Ik bedoel, de heer Remkes, hè, die komt uit Groningen en spreekt Gronings, dat neem ik aan.
Daar ga ik vanuit.
Ja, die bestaat dit. Nou, in Limburg zou die misschien niet verstaan.
Nou, ik heb altijd het idee andersom. Limburgers over de grens zijn geen enkel probleem. Die kallen gewoon Limburgs. En vervolgens, iedereen snapt ze toch.
Nou, Groningen heeft geen dialect. Wel dialect, maar geen taal. Zoals de Friese. De
Friese hebben een echte taal, ja.
Nee, maar ja. Goed, dat is het voordeel. Als je maar Engels spreekt, dan kunnen veel meer mensen je automatisch verstaan dan.
Ja, of denken dat ze je verstaan. Dat,
ja,
dat is
ook een punt.
Ja, ja, ja.
Maar de
FIU... Dat is bewezen.
FIU.
FIU, ja. Ja. Dat is dus wat jij zegt, die club...
De club van de politie is dat eigenlijk. De Financial Intelligence Unit is de financiële tak van de politie. En die controleren alle vreemde geldstromen. En een garage, een autogarage, moet melden aan de FIU... als er een auto, dure auto, met cash geld betaald wordt.
En een notaris ook.
En een notaris moet ook vreemde geldstromen melden. Dus als er iemand met een verdachte transactie komt... waarvan wij zeggen van ja, klopt misschien iets niet... maar we mogen niet weigeren. Want weigeren is alleen maar in extreme situaties. Maar er klopt iets niet, dan zijn wij verplicht om dat daar te melden.
Maar goed, en jij zegt dus net, die instantie mag dat niet doorgeven naar de sportbond.
Correct.
Maar, die wet nou veranderd dan?
Nou, de sportbonden vinden dat dat aangepast moet worden. De Eerste Kamer heeft ook al vragen gesteld van minister, moeten we dit niet aanpassen? En ik raad inderdaad de politiek aan om dit heel snel aan te passen, want de FIU heeft al aangegeven dat ze geen prioriteit geven aan matchfixing. Het is een uitnodiging aan criminelen om zo dadelijk je zwarte geld, je criminele geld, via die wetkantoren te gaan witten.
Maar rondom de Amstel Goldring zal er matchfixing plaatsvinden?
Laat ik het zo zeggen, ik heb begrepen dat er allemaal zwarte schermen langs het parcours staan, dus wie weet wat er achter die zwarte schermen gebeurt allemaal.
Niks, overal beveiligers en regelaars, alles wordt afgezet.
Ja, dat is juist het probleem. Niemand kan controleren wat die renners doen.
Zwarte schermen wil toch niet zeggen zwart geld, kom nou.
Nee, maar kijk, bedoel, dat is hetzelfde.
Het is een clean wedstrijd.
Hopen we wel in ieder geval.
Alleen, daar gaan we vanuit.
Naar de televisie, ja. Kijk naar de buis.
Ja, maar dat kan ook op zwart gaan.
Ernst, we danken je hartelijk voor je komst. Voor de onderwerpen die je toegelicht hebt. Graag weer tot de volgende keer. En goed weekend.
En blijf gezond.
Ja.
Hou pin.